En daarna openen we de schriften en we lezen ook vanmiddag het woord van God in de eerste brief van Johannes. Nu uit hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 17.
Kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En indien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van de beginnen gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u vaders, want gij hebt hem gekend, die van de beginnen is. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend, die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid.
De Heere elke keer weer diep af om zondaren op te zoeken. Hij blijft niet in de hemel, waar wij door onze diepe val nooit bij zouden kunnen komen. Maar hij komt neer in de diepte van onze verlorenheid. De Heere komt zondag aan zondag tot ons in de prediking van zijn woord. Hij is vanmorgen zelf zichtbaar en tastbaar gekomen in het teken van het heilige avondmaal. En zo wil de Heere zijn kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen, nog een keer laten zien en het nog een keer uitleggen hoe vast en hoe betrouwbaar zijn werk en zijn belofte is. En de Heere laat dat maar niet alleen zien in het heilige avondmaal. Hij deelt er zijn gaven, zijn genade ook uit. Ja, nog meer. De Heere deelt niet alleen zijn gaven uit, maar hij geeft zichzelf. Christus heeft zich overgegeven in de dood. Christus schenkt zichzelf aan zondaren weg in de, in het gelovig ontvangen van het brood en de wijn. En hij geeft zich dan ook helemaal. Niet een stukje van hem. Niet een deel van zijn werk. Maar wie hem door het geloof omhelzen mag, die heeft in hem de volle zaligheid. Christus geeft zich helemaal weg. Maar dat betekent dan ook dat u of helemaal geen deel hebt aan Christus. Of deel hebt aan al zijn werk. En daar worden we vanmiddag op gewezen. We hebben het werk van Christus als profeet gezien aan het slot van hoofdstuk 1, die aan de zonde ontdekt en die de zonde wil leren beleiden. We hebben vanmorgen vooral stilgestaan bij het werk van Christus als priester, die voor de zijne bidt en in wiens werk een volkomen verzoening te vinden is voor al uw zonden. Maar bij zijn werk als profeet en priester hoort dan ook onlosmakelijk het werk van Christus als koning. Hij wil dan ook koning en Heere zijn over heel ons leven. Dat is vanmiddag het thema voor de prediking. Leven onder koning Christus. En we letten in de eerste plaats op de inhoud van dat leven. In de tweede plaats op de bron van dat leven. En in de derde plaats op de vrucht van dat leven. Leven onder koning Christus. We zien de inhoud, de bron en de vrucht van dat leven. Want als het nu zo is, zoals we gehoord hebben, dat er bij de Heere vergeving en verzoening te krijgen is voor de zonde. Niet om mijn verdiensten in mij, maar alleen uit genade. Als dat nu zo is, doet het er dan eigenlijk nog wel toe hoe je leeft? Als het nou toch alleen genade is. Als je dat zegt, worden mensen dan niet lui en zorgeloos? Want de Heere vergeeft het toch wel. Dat is een bezwaar dat alle eeuwen al ingebracht is tegen de leer van vrije genade. In de tijd van de apostelen al. Johannes schrijft er hierover. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Want er is zonde. Ook in het leven van iemand die de Heere oprecht lief heeft. Mensen die dat ontkennen, die zeggen dat ze de zonde te boven zijn, heeft Johannes ontmaskerd als leugenaars en dwaalleraars. Maar dat is geen vrijbrief om dan maar wel te zondigen. De Heere wil dat u niet zondigt. Dat is de eis van de Heere, een hoge eis. De Heere vraagt dus niet dat ik mijn best doe, of dat ik niet al te veel en niet al te openlijk zondig. De Heere eist dat ik niet zondig. Helemaal niets. Nooit. Zoals de catechismus dat zegt bij de uitleg van het tiende gebod, dat nooit ook maar het minste verlangen in mijn hart komt tegen enig gebod van God. Maar dat ik een vijand ben van alle zonden en lust heb tot alle gerechtigheid. Dat mag de Heere eisen, want zo heeft hij ons geschapen, om volkomen te leven tot zijn eer. En elke zonde van mij is opstand tegen hem. En daarom schrijft Johannes, zegt de Heere zelf het hier, ik wil dat u niet zondigt. En wij mogen van de ernst en van de klem van die eis niets afdoen. Dit is wat de Heere eist. Dit is waar hij recht op heeft. En daarom gaat Johannes er in onze tekst en ook verderop in zijn brief nog ook op in wat de genade van de Heere dan betekent voor mijn leven. En voordat we daar verder op ingaan, is het belangrijk dat we zien aan wie Johannes deze boodschap richt. Want hij zegt niet, nu moet u zus en zo leven en dan wil de Heere uw zonde wel vergeven. Alsof ik door mijn leven dat kan verdienen bij de Heer. Maar Johannes spreekt hier tot zijn kinderen, noemt hij hen. Mensen die de Heere kennen. En kijkt u maar in vers 3, daar gaat het over mensen die de Heere kennen. die in hem geloven. En aan het slot van vers 5 schrijft Johannes, hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Dat is het beeld zoals de Heer Jezus dat zelf gebruikt, van de wijnstok en de ranken. De kinderen hebben dat misschien ook wel eens gezien, misschien hebben jullie thuis wel een druivenstruik staan. Of je kunt het ook wel zien bij een boom trouwens. De rank van zo'n wijnstok of de tak van een boom, die ligt er niet los op. Maar die zit er helemaal in, die is helemaal vastgegroeid. In de wijnstok, in de boom, ze zijn helemaal één. En die tak krijgt elke keer weer voedsel en water vanuit de stam. En zo zegt de Heer Jezus in Johannes 15, is het met de ware gelovigen. Wie de Heere lief heeft, die is in hem. Zoals een rank in de wijnstok is, zo is een kind van God in de Heere. Helemaal een eenheid, niet voor even, maar voor altijd. In vers 6 noemt Johannes dat ook zo, die in hem blijft. Alleen de rank die in de wijnstok blijft en die uit de wijnstok zijn voedsel ontvangt, kan vrucht dragen. Johannes schrijft hier dus over het leven van iemand die de Heere kent, die in hem is, die in hem blijft, een leven in dienst van koning Christus. En dat blijkt dan uit een leven naar Gods geboden. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. En wat is dat dan, Gods geboden bewaren? Niet bewaren zoals sommige mensen hun kostbaarheden bewaren. Soms hebben mensen zulke dure juwelen of zulke kostbare schilderijen of nog andere dingen, dat ze die kostbaarheden maar veilig ergens opbergen uit angst voor diefstal bijvoorbeeld of beschadiging. Ze bewaren het door het in een kluis te stoppen. En maar heel af en toe zie je het een keer. Maar zo moet je Gods geboden nu juist niet bewaren. Die moet je niet af en toe maar eens een keer bekijken, maar die heb je elke dag nodig. Die moeten heel je leven doortrekken. Net zoals het zout dat door het eten zit. Meestal krijg je niet een los hoopje zout op je bord. Maar dat zout zit door het eten. En dat merk je wel. Of je merkt het vooral als het er een keer niet door zit. En zo is het ook met de geboden van de Heer. Die moeten heel ons leven doortrekken. Dat is zijn geboden bewaren. Ze houden, ze doen, leven bij het woord van God. En daarbij moet u niet alleen denken aan de 10 geboden zoals we die elke zondagmorgen horen. Maar het gaat hier om het hele woord van God. Wie zijn woord bewaart, staat er in vers 5. En alles wat de Heere in zijn woord geopenbaard heeft, is nodig om de Heere te kennen en tot zijn eer te leven. Een leven in dienst van koning Christus, dat is dus een leven naar het woord. Naar de geboden van de Heere. En Johannes legt daar zo sterk de nadruk op tegenover de dwaalleraars die daar waren in Klein-Azië, in de gemeente waar hij gewerkt had. Die dwaalleraars zeiden, wij zijn zo geestelijk, wij zijn zo ver gevorderd in de kennis van de Heere, dat wij boven de zonde staan. De zonde heeft geen vat meer op ons. En misschien zeiden ze niet helemaal letterlijk dat ze nooit meer enige zonde deden, maar in ieder geval waren zij zo hoog gekomen dat ze geen schuld meer hadden aan de zonde. Het stond hun omgang met God niet in de weg, dachten ze. Maar Johannes en de Heere zelf dus laten het hier zien, dat dat een dwaalleer is. Deze mensen kleineren de zonde alsof die niet zo erg is. Terwijl elke zonde tot oneer van de Heer is. En die zonde moet beleden worden, die zonde moet vergeven worden, anders staat ze de omgang met God in de weg. En wie de Heere lief heeft, en wie ziet wat de vergeving van zonden Christus gekost heeft, die krijgt een afkeer van de zonde. en een verlangen om tot Gods eer te leven. Die dwaalleraars beseffen niet hoe erg de zonde is, omdat ze niet zien wie de Heere is, tegen wie ze zondigen. En daarmee doen ze afbreuk aan het werk van de Heere Jezus Christus. En daarom schrijft Johannes het zo heel scherp. Wie zegt, ik ken hem, maar zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En in die is de waarheid niet. Het is dus niet genoeg dat ik zeg dat ik de Heere ken. Maar dat zal dan ook blijken in mijn leven. Een leven naar Gods geboden. Naar al Gods geboden. Dat is ook zo als u beleidt dat u een christen bent. Of als u dat vanmorgen aan het heilige avondmaal opnieuw beleden hebt. Als u dan niet zoekt te leven naar het woord van God. Als u de zonde aan de hand houdt. En of dat nu zonde is op seksueel gebied, of op financieel gebied, of ontrouw in de kerkgang. Als u de zonde aan de hand houdt. Of als u geboden die u niet aanstaan, maar aan de kant schuift. Dat kan niet samengaan. En wij kunnen daar vaak allerlei uitvluchten en verontschuldigingen voor bedenken. Daar zijn we heel goed in als het over onszelf gaat. Maar het woord van de Heere is hier heel scherp. Wie zegt dat hij de Heere kent, maar niet leeft naar zijn woord, is een leugenaar. En de leugen komt bij de duivel vandaan. Hij is de vader van de leugen. Die wordt dus geregeerd door de vorst der duisternis. Het gaat hier niet om een kind van God die struikelt en een keer in zonde valt. Johannes heeft al heel duidelijk gezegd dat dat gebeurt. Dat niemand zonder zonde is. Maar als iemand leeft in de zonde, aan de zonde vast wil houden, en denkt dat dat wel samen kan gaan met het dienen van de Heer. Dat bestaat niet. Aan de vruchten kent men de boom. Uit de vruchten, uit het leven blijkt wie u en ik dienen. Dat zijn mijn woorden niet. Dat zegt de Heere Jezus zelf. Wie niet wil leven naar het woord van God, die kent God niet. En zeker ook wie de Heere zoekt, die struikelt. En die kan in zonde vallen, soms lang en diep. Denk maar aan David, aan zijn zonde met Bathsheba. Maar het wezenlijke verschil met wat deze dwaalleraars zeggen, is dat u dan wel gaat beseffen hoe erg de zonde is, en met verdriet en berouw tot de Heere vlucht om uw zonde te belijden, en ernaar verlangt om niet te zondigen. En al is dat in dit leven maar een klein begin van de nieuwe gehoorzaamheid, klein in vergelijking met wat de Heere vraagt, dan is het wel mijn oprechte verlangen en mijn ernstige voornemen om naar al Gods geboden te leven. En wat is dat dan? Wat is dat gebod? Wat vraagt de Heere dan? Nou, allereerst liefde en geloof in Hem. In hoofdstuk 3 vers 23 schrijft Johannes dat dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben. Het gaat er dus niet allereerst om dat ik allerlei dingen over de Heere weet. Dat is ook nodig, dat ik het woord ken. Maar ik heb als zondaar niet allereerst meer kennis nodig met mijn hoofd. Maar ik heb een ander leven nodig, een nieuw hart, wedergeboorte. En de Heere vraagt om de liefde tot Hem met heel mijn hart, met heel mijn verstand, dat dus ook. Met al mijn krachten, de gemeenschap, de omgang met Hem, door het geloof. Zo staat het ergens in het boek Deuteronomium, te midden van zoveel voorschriften voor de dienst van de Heere. Wat eist de Heere uw God van u? Dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te wandelen en hem lief te hebben. En de Heere uw God te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En wie zo de Heere lief heeft, dat als eerste, die heeft ook zijn naaste lief. Dat kan niet anders. Johannes wijst erop in de versen na onze tekst, vers 9 en 10. Wie zijn broeder haat, is in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. Blijft in Christus. En ook het avondmaalsformulier wijst erop. Allen die door het waarachtig geloof in Christus zijn ingeleefd, zullen door broederlijke liefde om Christus wil, allen tezamen één lichaam zijn. En dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Dan zal de vrucht van het avondmaal te merken zijn in het onderlinge leven van de gemeente. Dat is waar de Heere toe oproept. Als vrucht op het avondmaal, liefde tot hem, liefde tot de naaste. En dat gaat niet samen met liefde tot de wereld en tot de zonde. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Dat trekt ons natuurlijke hart wel aan, maar dat is niet uit de Heere, dat brengt je bij hem vandaan. Wie de Heere wil dienen, die moet zijn voedsel niet zoeken in de wereld, maar bij de Heere. En dat heeft dus alles te maken met wat u leest. En wat je kijkt. En luistert. En dat mogen u en ik ons wel afvragen. Wat ik lees. Of op internet opzoek. En de muziek die ik luister. Past dat bij het dienen van de Heer? Want wat ik aan geestelijk voedsel zoek, bepaalt ook wat voor vrucht er is. En de Heere roept ons vanmiddag om te leven bij zijn woord. En dus ook om geestelijk voedsel te zoeken in zijn woord. Want om naar de geboden van de Heere te leven, moet ik weten wat de Heere vraagt. En daarom is het zo nodig om het woord van de Heere te lezen, te onderzoeken. En dan niet alleen de gedeelten die makkelijk zijn, maar heel het woord. Ook de profeten. Ook de brieven. Dat is niet altijd makkelijk. Maar ook dat heeft de Heere ons gegeven. Ook daarin geeft hij geestelijk onderwijs. En misschien is het daarom goed aan het begin van een nieuw seizoen om erover na te denken, om op een mannenvereniging of vrouwenvereniging of bijbelkring te gaan, juist om ook die moeilijke gedeelten te leren verstaan. En daarbij is het gebed nodig dat de Heere zijn woord opent. En om te bidden om de genade van de Heere om naar zijn geboden te leven. Want dat kun je nooit in eigen kracht. Het kan alleen in navolging van de Heere Jezus Christus. Wie in hem blijft, zegt vers 6, moet ook zelf alzo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Dat kan niet in het werk van de verzoening. Het offer van de Heere Jezus om voor de zonde te betalen, dat kan ik nooit overdoen of nadoen. Maar toch zegt de Heere Jezus dat ook. Dat hij zijn discipelen een voorbeeld heeft nagelaten in gehoorzaamheid aan de wil van zijn Vader. In zijn nederigheid. In zijn liefde tot de naaste. Zo heeft Christus geleefd bij het woord van God. Zo wil hij ook dat zijn kinderen leven. Wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde van God volmaakt geworden. De liefde van God is volmaakt, dat wil zeggen tot haar doel gekomen. Als ik de Heere lief heb en leef naar zijn woord. En er is dus niet een soort hogere trap in het geestelijk leven, waarbij je met al die concrete geboden van de Heere niet meer te maken hebt, zoals die dwaaleraars zeiden. Maar juist hoe meer ik de Here mag leren kennen, hoe dichter het me zal brengen tot een leven bij zijn woord, naar zijn geboden. Ik kom niet steeds losser van het woord van God, maar dan kom ik juist steeds dichter bij het woord van God. Dan weet ik steeds minder zelf de weg en heb ik steeds meer de Here en zijn leiding nodig. Want daar is het werk van de Heer in het leven van zijn kinderen op gericht. Dat er wederliefde komt tot hem. Dat er iets terugkomt in beginsel van hoe de Heer ons geschapen heeft. Namelijk om hem te loven en te eren. En gemeente, met die vraag komt de Heer dan ook tot u en tot mij vanmiddag na het heilige avondmaal. Hoe is uw leven? Is de geestelijke vrucht te vinden van een leven naar Gods geboden, bij het woord, een leven van gebed? Daarop moest ik mij onderzoeken in de week van voorbereiding, als derde stuk, of ik gezind ben om voortaan met mijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Here te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen en alle vijandschap en onenigheid met mijn naasten aan de kant te leggen. En dat moet nu blijken. Vanmiddag. Vanavond. Morgen. De komende maanden. Wat werkt de genade van de Heer die hij in het avondmaal bewezen heeft, maar waarmee hij zondag aan zondag tot ons komt in zijn woord. Wat werkt dat uit in uw en mijn leven? Het gaat er niet allereerst om wat ik voel of ervaren heb. Zeker dat is er, dat wil de Heer ook geven, soms juist rondom het avondmaal. Maar dat is niet het eerste wat de Heer in zijn woord noemt. Waar de Heer ons hier op wijst in zijn woord, is niet dat ik bepaalde ervaringen moet zoeken, maar dat ik mijn leven moet onderzoeken. En daaruit zal ook blijken of mijn beleving van de Heere is. Want als het uit God is, dan brengt het me dichter bij de Heer, tot een leven naar zijn woord. Gemeente, de Heere roept ons allen vanmiddag. Ons allemaal in de kerk. Of u nu vanmorgen in de kerk was of niet. Of u aan het avondmaal kon komen of niet. De Heere roept ons allen. En zeker in het bijzonder wie aan het avondmaal mocht komen. Tot een leven naar zijn geboden, in liefde tot hem en tot de naaste. Dat is een hoge eis. En niemand die zichzelf heeft leren kennen zal kunnen zeggen, oh, dat is bij mij wel in orde. Integendeel. Juist wie de Heere aan zichzelf ontdekt heeft, zal het moeten belijden. Zoals het formulier dat zegt, dat ik in mijn ijver om God te dienen tekortschiet. Dat ik dagelijks met de zwakheid van mijn geloof en met de boze lusten van mijn vlees te strijden heb. En kom met die belijdenis dan voor de Heer. Maar is het nu uw verlangen om de Heere lief te hebben en voor de Heere te leven? Dan zal het uw gebed ook zijn. Of de Heere daartoe zijn woord en het sacrament wil zegenen. Om het zwakke geloof te versterken en om u verder te leiden op de weg van Gods geboden. Want dit leven dat de Heere vraagt, dat kan nooit uit mij komen. En dat zien we in de tweede plaats, de bron van dat leven. Want er is wezenlijk uit welke bron dit leven voortkomt. De Heere roept ons hier niet op om onszelf op te werken tot hem. Dat zou nooit kunnen. En wie dat gaat proberen in eigen kracht, die wordt of hoogmoedig, omdat hij denkt zoveel bereikt te hebben. Of moedeloos, omdat hij ziet hoeveel hij tekort komt. En misschien is dat uw vraag wel, ja, maar hoe kan ik dan ooit zo leven? Het is mijn verlangen wel door Gods genade, maar ik heb het al zo vaak geprobeerd. Ja, en door mijn inzet en in mijn kracht mislukt dat ook zeker. En daarom wijst de Heer hier de bron van dit leven aan. Onze tekst spreekt over de liefde Gods die openbaar komt in het leven bij Gods woord. En die liefde Gods, dat is in de eerste plaats de liefde van God. De liefde die bij God vandaan komt. Dat komt heel duidelijk naar voren iets verderop in deze brief, hoofdstuk 4, vers 10. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. En daar volgt dan meteen op: geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Het komt niet uit mij voort dat ik mijn naaste lief heb, nog minder dat ik God lief heb. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Maar het komt bij de Heere vandaan. Niet om enige reden in mij dus. God heeft zijn Zoon gezonden. Niet naar een wereld die om hem vroeg, die smeekte om zijn komst, die wachtte op hem. Integendeel, naar vijanden die hem verworpen en gekruisigd hebben. En juist daarin, in het lijden van de Heere Jezus Christus, heeft de Heere zijn liefde op het diepst geopenbaard. Niemand heeft meer liefde, zegt Christus ergens, dan dat hij zijn leven zet voor zijn vrienden. Maar dat heeft Christus gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven voor zondaren. En daar wijst het avondmaal ook op. Wat God gegeven heeft in de Heere Jezus Christus. En wat Hij nu als vrucht van zijn werk uit wil delen door zijn Heilige Geest. En alleen zo, door de liefde Gods die bij God vandaan komt, kan een kind van Adam het leren om te leven naar Gods geboden. Als de Heere zijn liefde uitstort in mijn hart, of me daardoor het woord of het sacrament opnieuw zicht op geeft, dan komt er ook wederliefde tot de Heere. En als ik de Heere werkelijk en hartelijk lief krijg, dan krijg ik ook mijn naaste lief. Want wat een wonder is dat. Dat de Heere zo laag neer wilde dalen om mij te redden van de dood. En dat was niet omdat er in mij iets was om lief te hebben. Integendeel. En als ik dat mag zien, kan ik dan trots en hoogmoedig blijven naar mijn naaste toe. Als de Heere met zijn genade in mijn leven komt, dan werkt dat wat uit. Stel u voor dat er iemand bij u in huis komt wonen. Hij of zij komt logeren. Een week, nog langer misschien. Als er iemand bij komt in huis, dat merk je. Misschien is dat fijn en gezellig. Misschien is het ook wel prima als iemand na een week weer eens gaat. Maar er gaat altijd invloed van uit. En zo is dat ook als Christus in je leven komt. Als Hij uw hart opent en daar zijn intrek neemt, dan merk je dat. Dan veranderen er dingen. Christus is profeet die de zonde in je leven ontdekt. Christus is priester die de zonde vergeven wil. Maar Hij is ook koning en Heere. Als koning regeert Hij zijn kinderen door zijn woord en geest. Hij krijgt het dan voor het zeggen. Hij bepaalt wat ik doen zal en wat ik laten moet. Als ik zeg dat ik de Heere ken, maar mijn hart en mijn leven blijven precies hetzelfde als voor die tijd, dat kan niet. Dan is Christus er niet. Want als Hij uw leven regeert, dan verandert het. En wat is er veel dat anders moet worden. En zo alleen kan ik als zondaar leven naar Gods geboden. Onze catechismus zegt dat zo mooi als het stuk van de dankbaarheid begint in zondag 32. Waarom moeten wij eigenlijk nog goede werken doen? En dan is het antwoord niet omdat wij ook wat moeten doen, of omdat wij wat terug willen doen voor de Heere. Nee, waarom moeten wij goede werken doen? Er komen goede werken omdat Christus ons door zijn Heilige Geest naar zijn evenbeeld vernieuwt. Niet omdat ik zo gewillig ben om naar Gods geboden te leven. De Heere moet mijn onwil en het verzet in mijn hart steeds weer overwinnen. Maar de Heere doet dat ook. En Christus vernieuwt zijn kinderen. En daarom kan het niet anders. Of er komt een leven van dankbaarheid. Een leven naar het woord en de wet van God. En dat hoort ook bij de genade die Christus verdiend heeft en die hij uitwerkt in het leven van zijn kinderen. En het, dan is het dus niet mijn prestatie, maar zijn werk in mij. De Heer heeft dat ook beloofd in het Oude Testament al. De dagen komen dat ik een nieuw verbond zal sluiten. Dan zal ik mijn wet in hun hart schrijven. Niet een dwang van buitenaf. Je moet. Maar de Heere verandert het hart. En dan wil je dat ook. En dat nieuwe verbond is er gekomen door het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Bij het avondmaal klinken die woorden, bij de instelling al. Dit is het nieuwe testament, het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat wil zeggen, dat nieuwe verbond waarbij de Heere zijn wet in het hart van zijn volk schrijft, is gekomen door zijn offer op Golgotha. Door zijn werk gaan zondaren die van nature bij God vandaan gaan, wandelen in zijn wegen. Dat is nog niet volkomen. De zonde is er nog op aarde, ook in het leven van wie de Heere vrezen. Maar het is volbracht. Het offer van Christus is een volkomen verzoening voor al uw zonden. En ook voor de overblijvende zwakheid heeft Hij voldaan. Dat is geen vrijbrief om te zondigen, integendeel. Maar daarin mag u wel rust vinden. Rust in Christus volbrachte werk. Vergeving van mijn zonden is er door zijn genade alleen. En ook een leven tot zijn eer is er door hem. Zeker, er komt wel strijd. Maar niet ik moet krampachtig mijn leven verbeteren, wat steeds weer mislukt. Hij doet het. God stort zijn liefde uit. Christus vernieuwt zijn kinderen. En als u daarop zien mag en daaruit leven mag, dan is het leven met de Heere niet krampachtig met wat ik allemaal moet, maar juist heel ontspannen. Want Hij doet het. Het ligt vast in zijn werk. En Hij maakt zijn werk af. En daarom noemt Johannes dat in vers 6 ook wandelen. Wie zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Het leven met de Heer is als wandelen. Dat doe je bijvoorbeeld als je verkering hebt. Om bij elkaar te zijn. Om te praten. En dat is heel goed. En als je dan zo samen een stukje gaat wandelen, dan kom je, als het goed is, niet uitgeput thuis. Maar je komt juist tot rust. Je praat. Je doet nieuwe kracht op. En zo is het leven met de Heere ook. Niet rennen. Niet een topprestatie die je uitput. Maar wandelen. En zou het kunnen zijn dat u bij de Heere vandaan bent geraakt, omdat u wilde rennen, presteren, terwijl de Heere u rust wil geven? Want gemeente, als u zelf de geboden van de Heere wilt gaan houden, in eigen kracht, dan is het een zware last. En hoe hard je ook zwoegt, je redt het niet. In eigen kracht de wet willen houden is loodzwaar. En het is onmogelijk. Leven naar het woord van God kan alleen vanuit de liefde van de Heer en de liefde tot de Heer. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Niet dus, ik moet Gods wet houden en zo kan ik de Heer leren kennen. Het is niet een voorwaarde die ik in eigen kracht volbrengen moet, maar het is een gevolg ervan. Wie de Heere kent en lief heeft, leeft ook naar zijn woord. Dat kan niet anders. Maar het kan ook alleen zo. Vanuit het kennen van de Heer. En daarom kan Johannes het aan het einde van zijn brief ook schrijven. Dit is de liefde van God. Dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. De last van Christus is zacht en licht. En als ik het dienen van de Heere soms ervaar als een last, zwaar, moeilijk, dan ligt de fout bij mij. Dan ben ik van mijn plaats. En dan is het eerste wat ik nodig heb dat ik terugga tot de Heere. Want een leven naar het woord van God kan alleen vanuit de liefde van God. Zo is dat toch ook als je man of vrouw mag hebben. Als je elkaar lief hebt. Dan zoek je toch uit liefde het goede voor elkaar. En dan is het toch niet altijd een last om de ander te helpen. En als dat wel zoiets is, dan klopt er iets niet. En zo is dat met de liefde tot de Heere ook. Gemeente, als u deze bron van een leven in dienst van Koning Christus niet kent, als u hem niet kent, dan kunt u nooit leven tot Gods eer. Dan denk je misschien dat het dienen van de Heere een zwaar en een somber leven is. Maar dat is niet zo. Er is geen beter en geen heerlijker leven dan een leven met de Heere. En als je de Heere niet kent, dan is de oplossing dus niet dat je maar beter je best gaat doen om naar de wet te leven. Maar ga dan met je zonden tot de Heere. Beleid het eerlijk voor hem. En alles wat je nodig hebt, dat wil hij geven. En de Heere beloofde dat wie zijn zonden beleidt, vergeving ontvangt. En dat is ook de weg als u bij de Heere vandaan bent gedwaald. Elke keer opnieuw. En ook wie de Heere lief heeft, heeft de zonde niet overwonnen. De zonde blijft op aarde. En daarom moet ik telkens weer terug naar de bron van dat leven. De Heere en zijn genade. En die genade wil de Heere nu ook geven door het heilig avondmaal. Het avondmaal spoort aan tot een leven van dankbaarheid. Maar de Heere wil door het sacrament ook de kracht geven om die weg te gaan. Het is een bemoediging en een versterking op die weg. Zoals David dat zingt in Psalm 23. En dat mogen we ook wel toepassen op het gelovig gebruik van het avondmaal. De Heere brengt mij in grazige weiden aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. En zo leidt hij mij in het spoor der gerechtigheid. En op dat leven geeft de Heere ook vrucht. Dat zien we tenslotte in de derde plaats nog. Want een leven in de wegen van de Heer, dat geeft allereerst vrucht voor de Heer. Omdat zijn werk daarin openbaar komt. En omdat hij daarvoor geëerd wordt. De Heer wordt nergens meer in geëerd dan dat een zondaar hem en zijn genade hoe langer hoe meer nodig krijgt. Het geeft ook vrucht voor de naaste. De catechismus noemt dat in zondag 32. dat door onze godzalige wandel ook onze naaste voor Christus gewonnen wordt. Niet in de eerste plaats door mijn woorden dus, maar door mijn levenswandel. Is dat in uw en mijn leven te zien, te merken, dat u leeft met de Heer? En leven in dienst van Koning Christus geeft vrucht voor de Heer, vrucht voor uw naaste, maar ook vrucht voor uzelf. En daar wijst Johannes vooral op in onze tekst. Dat is niet een beloning, alsof ik dat verdien door mijn leven. Het blijft alleen genade. Maar de Heere belooft wel dat hij het gebruik van de middelen en een nauw leven met hem wil zegenen. En onze tekst wijst dan in het bijzonder op de vrucht van de zekerheid. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. Dat wil zeggen, hierdoor weten wij dat wij de Heere hebben leren kennen. Namelijk als wij zijn geboden bewaren. De Heere wil dus verzekering, zekerheid van het geloof geven. Door een leven naar zijn woord. De Heere wil door het avondmaal zijn kinderen voeden en sterken, zeggen we. Maar dat heb ik niet alleen 4 keer per jaar nodig in het sacrament. De Heer wil het geloof ook sterken en zekerheid geven door een leven dicht bij zijn woord. En daar is het avondmaal ook op gericht. En er is dus, dat laat de Heer ons hier heel duidelijk zien in zijn woord, een verband tussen mijn leven en de zekerheid van het geloof. Tussen mijn levenswandel en de troost die ik ontvangen mag. Een slordig leven, als ik ontrouw ben in het onderzoek van Gods woord. Ontrouw in de kerkgang misschien. Als ik weinig bid. Als ik makkelijk toegeef aan de zonde. Dat brengt twijfel en onzekerheid. En dat is dan mijn schuld. Maar juist een nauwgezet leven, waarin ik bang ben voor de zonde, als ik de Heere zoek in zijn woord en in het gebed, als ik bid en verlang om te leven naar al Gods geboden, dat wil de Heere zegenen. Dat heb ik dan niet verdiend. Die zondige gedachten moet de Heere mij elke keer weer afleren. Ik verdien dat niet. Maar de Heer belooft wel dat hij over zo'n leven zijn zegen geeft. Want juist in een leven bij zijn woord ga ik steeds meer mijn zonden zien, wat ik tekortschiet in het dienen van de Heer. En zo krijg ik steeds meer de Heer Jezus Christus nodig. Zijn verzoening, zijn voorbeden, zijn regering. Zo ga ik ook steeds meer verlangen om tot Gods eer te leven. En hoe meer ik zo mijn ellende, de verlossing en de dankbaarheid leer kennen, hoe meer ik de enige troost leer kennen en mag beleven. De enige troost in leven en in sterven. Onze Dordtse leerregels zeggen dat ergens heel mooi. Op grond van de schrift, hoofdstuk 5, paragraaf 10, over de zekerheid van het geloof. Die zekerheid die komt niet voort, beleiden wij uit een of andere bijzondere openbaring, los van de schrift. Maar die zekerheid komt in de eerste plaats uit het geloof aan de beloften van God, die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. In de tweede plaats uit het getuigenis van de Heilige Geest, die met onze geest getuigt dat wij kinderen God zijn. En in de derde plaats ook, daar wijst onze tekst op, uit de ernstige en heilige oefening van een goed geweten en van goede werken. Een leven dicht bij de Heere wil de Heere zegenen. En daarom, als u die zekerheid van het geloof zoekt, of als u bestreden wordt, of u nu vanmorgen aan het avondmaal mocht komen of niet, Hier wijst de Heere u de weg. Ga met uw twijfels, uw zonden, uw vragen tot Hem om zijn genade te ontvangen. Om kennis van uw zonden, om vergeving van uw zonden, om de genade, om naar Gods geboden te leven. En in die weg wil de Heere ook zicht geven op de vastheid die er is in Hem. En dat maakt me niet zorgeloos, maar juist des te meer afhankelijk van de Heer. En die vrucht die de Heere werkt, die blijft ook. Daar eindigt het gedeelte mee dat we lazen. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. En bedenk dat maar eens, u en jullie en ik, dat al die dingen die wij zien, ja, waar plezier in hebben misschien, grootse, mooie dingen, dat die allemaal eens vergaan. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Want het leven met de Heere en uit de Heere is een eeuwig leven. En als daar uw hart naar uitgaat, dan mag dat ook uw uitzicht zijn. Eens houdt mijn hart op om steeds weer naar de zonde toe te trekken. Dan staat de wet van de Heere echt geschreven in mijn hart. En wil ik echt niets, helemaal niets anders meer dan de Heere groot maken. Dan hoef ik ook niet anders meer. Want dan zal heel de aarde vol zijn van de kennis des Heren. Niet om mij, ondanks mij, door het werk van de drie enige God alleen. En daarom zal zijn naam eeuwig de eer ontvangen. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, nu al en eens volkomen. Amen.